geliefde gemeente, onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Hosea 14, en ik lees u daar alleen uit voor het derde vers, Hosea 14, vers 3, daar spreekt het woord van de Heere al dus, neem deze woorden met u, en bekeer u tot de Heere, zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Wij letten vanavond op woorden en daden. Woorden en daden. Vorige week hebben wij dat 13e hoofdstuk afgesloten en gehoord hoe dwars door alle onheil heen de Heere God toch zijn belofte zal vervullen. Nu gaat in hoofdstuk 14 de Heere nog eens wijzen op het onherroepelijke van zijn oordeel. Je zou zeggen, hoe kun je dat nu met elkaar rijmen? Aan de ene kant breekt telkens weer door het licht van zijn vriendelijk aangezicht. En aan de andere kant lees je zulke vreselijke dingen die over het volk, over Israël, over Samaria zullen komen. Toch is dat niet zo moeilijk. Want de Heer heeft gezegd in Psalm 89... Als mijn kinderen mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, dan zal ik ze bezoeken met de roede en de bitterste tegenheen. Maar het verbond des vredes zal niet wankelen. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wij kunnen niet doen wat we willen, al denken we dat. En dan gaat de Heer op een gegeven ogenblik, als de Heer zich met ons bemoeit, en wij eenmaal voor zijn aangezicht gesteld zullen worden, in eeuwige blijdschap en vreugde, dan gaat de Heer wegen met ons, die tegen alles in zijn. Dan kun je zeggen, ja, maar ja, de Heere, die komt toch telkens weer terug voor Efraïm met zijn vergevende liefde. Dat wel. Maar toch worden wij geconfronteerd met de gevolgen van de zonde. En dan kun je zeggen, je kunt hoog springen, je kunt laag springen, je kunt het zo belichten en zo belichten, maar... De Heere is niet in die zin die lieve Heer waar de mensen over spreken. De Heere zegt, ik zal het ze voor ogen stellen. Ordentelijk. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En dat gaat op in het leven. Het hoeft niet per se een uitwendig kruis te zijn. Kan ook inwendig. Dat de Heere ons bezoekt met grote duisternis. En geestelijke verlatingen, dat wij schier de wanhoop nabij raken. Dat de Heer het licht van zijn vriendelijk aangezicht intrekt. Kan ook door andere omstandigheden. Wij moeten voorzichtig zijn, dat weet ik wel, met een vergeldingstheorie. In die zin, dat zoals de discipelen dat dachten, toen ze die blindgeboren man zagen zitten, toen zeiden ze, Heer Jezus, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Dan zegt de Heer Jezus, nog hij, nog zijn ouders. Het wil natuurlijk niet zeggen dat die mensen geen zondaren waren, maar de Heer Jezus bedoelde daar, het zijn geen zondaars in die zin zoals jullie denken, ze zullen wel een of ander speciaal onrecht en kwaad hebben bedreven. En toch, het blijft toch waar. die tegen mij zondig doet zijn ziel geweld aan. En het blijft tot in de kleinste dingen waar, die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden. Het gaat op. Vandaar dat dat oordeel, het is al zeer aanstaande voor Samaria, hier de hoofdstad van het tienstammenrijk, het is al zeer aanstaande, maar dat oordeel op zich zal niet worden afgelegd. Velen zullen onder dat oordeel sterven. Velen zullen in onnoemelijk leed gedompeld worden. En velen zullen hun ziel als een buit eruit mogen dragen. Dat zal God waarmaken. Maar, dat wil nog niet zeggen dat wij er zonder kleerscheuren afkomen. Daarom dat onherroepelijke Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk, zal woest worden. Want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Hier wordt ons met een paar woorden de zondeweg van Samaria van Efraïm getekend. Ze is wederspannig geweest, dat is niet de aanduiding van een bepaald moment in de geschiedenis van Israël, maar dat is de aanduiding van een weg, van een levensopenbaring. Je zou zeggen, het kenmerkende van Israël was de weerspannigheid. Het niet luisteren naar de Heer, het volgen van eigen wegen, als een os achteruit slaan, de Heere weg. Wederspannig tegen de Heer. Wederspannigheid is in de schrift een grote zonde. Net als toverij en waarzeggerij. Wederspannigheid, dat is je eigen onttrekken en je eigen ontdoen van de wil en het woord van God. Wel gelukzalig is de mens die ten einde mag zeggen, maar ons weer spannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. De Heer wil verder. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu geleerd, houd ik uw woord en wegen. De Heer gaat verder. Ach, ach, wat is het dan toch een uitnemend voorrecht als een mens getuchtigd wordt uit vaderlijke liefde. Want de Heer is een God die jaloers is op zijn eer. Dat een mens niet overgegeven wordt, want dan kun je wel denken, nou wat, er gebeurt toch niks, het gaat toch goed met men dit en dat. En veel mensen beschouwen dat als een zegen. Maar een uiterlijke zegen kan een innerlijke vloek betekenen. Het kan betekenen dat de Heere zegt, zoek jij het maar uit. Dan gaat alles voor de wind. Dan kan tenminste alles voor de wind gaan. Hoeft niet, maar het kan. En dat we toch op de weg van het verderf zijn. Terwijl de Heere ook, als het over zijn kinderen gaat, die hij erbij wil trekken, nou dan zegt het jongen. Wat baat het je nou? Wat heb je nou? Bittere tegenheden soms. Maar ja, wat zou nou beter zijn? De Heer Jezus zegt, het is beter verminkt in het koninkrijk Gods in te gaan, dan goed van lijf en leden en buitengeworpen te worden. Dat is beter. Ach, zo weet de Heere toch Efraïm, zo weet de Heere de mens die hij zoekt, weet de Heere op zijn plaats te krijgen. Al gaat het door nog zulke moeilijke wegen heen. Ze zullen door het zwaard vallen, zegt de Heere, hun kinderen zullen verpletterd, hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Dat is nogal wat. Vindt de Heer dat dan zo mooi? Nee, want in Amos kun je lezen dat de Heer om 3 overtredingen van Ammon, ja om 4, het oordeel zou laten komen en niet afwenden, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengesneden. Het was in die tijd bij veel volkeren in die gruwelijke oorlogvoering gewoon, of gewoon, het kwam veel voor, vooral bij de Assyriërs, dat men zwangere vrouwen opensneed om zo een volk tot in zijn levensader te krenken. Om de nakomelingen te verderven. Dat is een vreselijke oorlogvoering. Kinderen werden te pletter geslagen tegen de muren. Om het volk in haar voortbestaan te fnuiken. Dat oordeel, dat zullen de vijanden ook doen bij Israël. Al straks, het is ook gebeurd niet lang na deze profetie, als straks de Assyriërs komen, zullen ze ook deze wrede oorlogstactiek op vele mensen toepassen, uitleven. Dan zeg je, ja, maar dat is toch vreselijk. Dat is ook vreselijk. Dat is ook vreselijk. Maar ook dat vreselijke kan de Heere doen meewerken ten goede. Kan de Heere gebruiken om een mens te doen herkennen. Ik heb gezondigd. Wees mij genadig, o God. Wij kunnen niet doen wat wij willen, al denken we het. De Heere, die is rechter, die het beslist. Die als aller oppervoogd, deze vernedert, die verhoogt. Hoeveel zullen in de concentratiekampen, in de oorlog, die afschuwelijke laatste oorlog, gesneuveld zijn, gemarteld zijn, gedood zijn. Hoeveel zijn erbij geweest, die daar tot erkentenis zijn gekomen. De Heere is God. En wie er laatste zucht, gericht was tot die God, die ze misschien al lang vergeten waren, waar ze al lang afscheid van genomen hadden. Maar toen kwam het terug, God. En hoeveel van die mensen zullen zijn ingegaan in de eeuwige blijdschap en verwondering. Wij zien het de buitenkant. Wij zeggen, het is toch vreselijk, vreselijk wat er gebeurd is. Dat is ook zo. Maar, voor al degenen die daardoor, door God, terechtgebracht zijn, was het een eeuwige winst. En ze zouden er niets af willen hebben van wat er met hen gebeurd is. Het is erg. Maar hoeveel moeders zullen bij het ondergaan van deze vreselijke handelingen tot de God geroepen hebben van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Sarai en Rebecca. De God van Lea en Rachel. En hoeveel zullen zo in de handen van de ontfermer ontwaakt zijn uit de dood en in de dood. God ging door. Bekeer u, staat er in vers 3, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Ongerechtigheid, daar zijn ze om gevallen. Dat was de reden. Daar wil de mens niet aan, heb ik al eerder gezegd. Wij schuiven alles op tweede oorzaak. En dan zeggen we, ja, maar dat heeft daar niks mee te maken hoor. Daar kan iedereen overkomen. Zo praten wij. Maar de Heere zegt het duidelijk. Hij zegt, nee, jullie zijn gevallen om je ongerechtigheid.
de oorzaak van al dat leed en van al die ellende. Omdat je mij verlaten hebt, heb ik ook u verlaten, zegt de Heer. En dan krijgen de boze machten vrij spel. Dan krijgt de vijand het voor het zeggen. Ach, dat is moeilijk om te herkennen, eigen schuld. Dat kan alleen de Heilige Geest ons leren. Maar hier zegt de Heer het duidelijk. Wat op de bodem van de vrager, wat op de bodem van de schuld, van het oordeel ligt, de schuld. Het is de schuld. Onze schuld. En nu staat er, bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Je zult zeggen, ja, maar dat is toch al zoveel gezegd, dat ze zich moesten bekeren. Dat deden ze toch juist niet? En dogmatisch voegen we daaraan toe, dat bekeren een godswerk is. Dat kan de mens niet van zichzelf. Dat is ook zo. Maar de Heer heeft alle recht en alle macht en alle zeggenschap. De Heer zegt niets voor niets. Geen woord. Daarom is het altijd goed. Daarom is het altijd goed. Als God het zegt. Wat wij zeggen is niet altijd goed. Wat God zegt is altijd goed. Maar je hoeft die woorden niet te schrappen. Zeggen ja, ja, maar... We hoeven ook niet te gaan optellen zoals ze dat in sommige boekjes doen. Dan zeggen ze, er staat meer in de Bijbel dat wij ons moeten bekeren dan dat God ons bekeert. Dat staat er maar enkele malen. Maar dat wij ons moeten bekeren, dat staat zoveel keer in de Bijbel. En dan vraag jij je af, wat bedoelen ze daarmee? Die mensen die dat zo op zitten te tellen. Bedoelen ze daar misschien dan toch stiekem mee... Dat, nou ja, maar we kunnen toch in ieder geval dit of dat. Dan is het fout. Ze moeten er ook iets bij vertellen. Als de Heere God zegt, zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb in de dood des goddelozen, daarin heb ik lust dat de goddelozen leven en zich bekeren en dat God hem zijn zonde vergeeft. Hij heeft geen lust aan de dood van de stervende. Dan moet je er wel bij vertellen dat omdat de Heere geen lust heeft aan de dood des goddelozen, dat daarom goddelozen zalig worden. Want dan lees je, toen bekende Manasse dat de Heere God was. Toen zei Saul, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar je moet dat woord niet misbruiken. Om daardoor wat in de mens te gaan leggen wat er niet is. En zo te trachten hem iets voor te hangen dat hij dan met een noodsprong als het ware probeert te grijpen. Want de Heer heeft er geen lust in zijn dood. De Heer heeft er alleen maar lust in dat hij zich bekeert. Doe het nou toch. Nee. Dat maakt van de wil van God en de majesteit van de God des verbonds, maakt het iets zwaks. Daar ben ik altijd bang voor geweest. Voor dergelijke voorstellingen. Die zo in de prediking alle wegen zijn doorgedrongen. Wij, dat we toch goed weten dat de Heer nog staat te wachten. En nog met uitgebreide armen op ons. En als wij dan maar de eerste stap doen. Als wij dan ons hart er maar voor openstellen. Eerlijk weten, dat kom je overal tegen. Maar ja, daarom is het nog niet waar. De Heere God is, dat is één bij de Heere God. Zijn willen en zijn doen. De verborgen raad van de Heere is nooit in strijd met zijn geopenbaarde raad. Dat is één volmaakte wil in God. Waar een deel van verborgen en een deel van geopenbaard is. Maar het is één wil. Wat dan? Nou, God zegt het.
Bekeert u, o Israël. En waar de Heer het zegt, zullen de doden horen. Ja, je kunt zeggen, de profeet zegt het. Maar hij zegt het door de inspiratie van de Heilige Geest. En dan staat er zoiets eigenaardigs. Bekeer u, o Israël, tot de Heer, tot de ik ben die ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. Bekeer u tot de Heer uw God toe. Een beetje een eigenaardige zinsbouw. Hoe komt dat? Dat komt omdat het eigenlijk zeggen wil. Ja, we kunnen wel eens een keer omkijken. En we kunnen wel eens even vluchtig een traantje wegpinken. En even onder de indruk zijn. Maar dat is hier niet de bedoeling. De bedoeling is tot God toe. Bij hem terechtkomen. Tot het einde toe, zeg maar. Bekeer u tot de Heer uw God toe. Die man die het over de bekering had, die zei, die militair, bekering houdt. Rechtsomkeer. Voorwaarts mars. Dat is de bekering. Kijk, je kan omkijken. Zeg, ja, ja, de Heere. Maar we sjokken zo weer verder. Of we blijven staan op ons dode punt. Maar hier staat, tot de Heere, uw God, toe. Waarom? Wel, er is er maar één die ongerechtigheid verzoent. Er is er maar één die zonde vergeeft. Er is er maar één die het zo kan maken, dat we uiteindelijk wonderbaarlijk getroost worden met de vergeving van al onze misdaad. Dat is God. Anders niemand. Daarom, de Heere uw God toe. Ja, ik kan niet te lang bij stil blijven staan, maar eigenlijk moet je elk woord in gedachten is houden. Dat je zegt, is dat stelletje overschot, dat daar prijs gegeven wordt aan de machten, hebben die mensen dan nog een God? Ja. Kinderen, denk er toch om. Want dat komt ook tot ons. Tot de Heere uw God toe. Daar kom je niet onderuit. Hoe het ook keert of draait, of het goed of slecht afloopt, ten dode of ten leven. Maar dat is juist de diepe ernst. Tot de Heere uw God toe. Dat heeft hij gezegd. Ik zal uw God zijn en uw zaads God. Wij kunnen het allemaal niet verklaren. Wij kunnen het ook allemaal niet begrijpen. Dat is nou juist die ernst, als je leeft onder het woord van God, als je naar zijn naam genoemd bent. Wat wij ermee doen is vers 2. Maar het gaat nou eens even over de zaak, hoe wordt die gesteld? Hoe stelt God hem? Hoe is het in het woord van God? Uw God. Ja. Al zou je zeggen, was het maar niet waar, had ik er maar nooit van gehoord. Mag je niet zeggen. Maar daar kom je niet meer onderuit. Al zou je nou heel je leven weerspannig je eigen afwenden. Je komt er toch niet onderuit. Uw God. Ja, maar durf je dat dan zomaar te zeggen? Want als nou toch blijkt, als nou toch blijkt dat, ja, maar het zit aan de andere kant. Zo moet je denken. God heeft het gezegd. God heeft het gezegd. Ik heb u uit al die volken verkoren, zegt God tegen Israël. En de Heere zegt tegen ons, het is u gegeven om dat evangelie te mogen horen. Daar kun je niet onderuit. Het is uiteindelijk ook, als het goed is, als het goed werkt, zou je zeggen, dan is het verootmoedigend. Dan hoor je in gedachten, hoor je die
Die mensen die aan ramp en leed worden overgegeven, uw God, heb ik dan toch nog een God? Is er dan toch nog een God voor mij? Dat gaat ook vanzelf. Of vanzelf. Zij zullen komen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. Tot God toe. Hoe moet dat dan? Stel maar voor dat je in verlegenheid, dat de Heere die gebruikt die oordelen die over Efraïm komen, hè, dan zou je zeggen, nou ja, geef dan eens een leidraad. Hoe moet dat nou? Koperige zegt er ook eens iets van in een preek. In een sterke pastorale bewogenheid, vlak voor de oorlog, dat die jongens de andere dag naar het front moesten. En dan komt hij aan het einde van een preek en dan zegt in Elderveld, en dan zegt hij, jongens, misschien hebben jullie vanavond niet geluisterd. Hij had gepreekt over het Onze Vader. Je was misschien met je gedachten bij een meisje of weet ik waar. Misschien heb je nog nooit geluisterd. Ik geef het heel vrij weer. Nou moeten jullie naar het front van de week. En er wordt gevochten, geschoten. Stel nou voor dat je getroffen wordt door een dodelijke kogel en je moet sterven. Wat dan? En je krijgt alles terug, ook deze zondagavond, waar je niet geluisterd hebt. En je ziet het in een flits, dat hele leven van je. Zo weerspannig. Wat dan? Als dan de nood je aangrijpt. O, zegt hij, dan zeg ik u, jongen. Zeg dan nog op dat ogenblik. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagen zo. Vergeef mij mijn schulden. En je zult ervaren dat hij die vader is en blijft. Dat is wat. Als je iets weet van de genade van God, dan kun je dat begrijpen. Of begrijp het niet, maar ik bedoel dan beter mee eens. En anders dan zit je gelijk te hakken takken. Ja, hoe kun je dat nou zeggen? Dat is ook maar makkelijk. Dan doe je maar even een schietgebedje en dan ben je zeker goed. Maar ik wilde zeggen, Koperige die gaf daar die jongens die naar het front moesten, gaf die toch dat stukje raad mee. Maar hoe is het nou hier? De keer uw Israël tot de Heer uw God toe, want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Hoe moet dat dan? Nou, dat wordt ons hier in duidelijke woorden meegedeeld. Midden in de verlegenheid, in de verslagenheid, waarin ze toch terechtkomen. Als het oordeel wordt voltrokken. Als de roede er is en de bittere tegenheen. Waar moet je dan heen? Ja, naar de Heer. Ja, maar wat? Hoe moet dat? Dan staat er in vers 3. Neem woorden met u. Het woordje deze staat schuin gedrukt. Dat moet je eens even, om het wat sterker te laten spreken, moet je dat schuin gedrukte woordje, wat in het oorspronkelijke niet voorkomt, moet je er eens even uitlaten. En in plaats van neem deze woorden met u, moet je eerst eens lezen, neem woorden met u. Wij zeggen geen woorden, maar daden. Ja? Dat is aardig gezegd. De kerk heeft er ook een poosje een soort slagzin van gemaakt. Geen woorden, maar daden. Maar waar al die daden gebleven zijn, dat weet ik niet. Of dat de Heer ervan weet, dat weet ik ook niet. Het is vaak maar zo'n geschreeuw. Veel geschreeuw en weinig wol. Woorden. Je moet hier eens even van uitgaan. Daar ligt die stervende moeder. Daar gaat die geboeide vader. Daar staan ze te treuren, daar liggen de kinderen als oud vuil dood op de straat. Niks,
alles ten onder. De Heere, ja, de Heere ziet ons aankomen. Dat zegt de duivel dan. De duivel zegt,
nou is het afgelopen met je. Nou heb ik je. Nou ga je eraan. Je vrouw is er al aan en je kinderen zijn er al aan en nou ga jij er ook aan. Dat zegt de Satan, direct. Want die is overal bij en die wil ons in de wanhoop drijven. En je zou ook wanhopig worden. Als zulke vreselijke dingen gebeuren. En de duivel zegt, wat moet jij nou bij God doen? Wat heb jij nou? Je hebt alleen maar schuld. Het is allemaal jij eigen schuld. Je bent een gewaarschuwd. Gewaarschuwd man telt voor twee. En nou is het te laat. Zo moet je even de achtergrond zien. En dan dat woord van de profeet. Door de geest. Neem woorden met u. Ja, de mensen kunnen zeggen, ja, woord is makkelijk gezegd. Ja, maar je moet maar werkelijk in de klem zitten. Je moet maar werkelijk geen uitweg meer hebben. Je moet maar werkelijk liggen te sterven. Dan heb je niks meer aan verhaaltjes van, woorden. Zeker weer zo'n ziekbedbekering en noem maar op. Daar heb je niks aan dan. Of je zegt, dat moet je meenemen naar God. Zegt de Heilige Geest, dat moet je meenemen naar God. Je hebt alleen maar ongerechtigheden. Je kunt niet meer met je daden bij de Heere terecht. Want daarom zit je nou in de modder. Daarom lig je in de goot. Daarom heb je alles verloren. Huis, haard en hof, alles. Het land wordt verwoest door de geweldenaren. Niks mee te nemen. Niks. Vroeger kwam hij nog met een os als offer. Of met een lam. Of met de tiende. Of weet ik wat, voor zover je er nog wat aan gedaan hebt. Dat hoef je nou niet meer te doen. Daar is de tijd te kort voor. Dat is er niet meer. Er is niets meer van dat alles dat tot de mogelijkheden behoort. Neem woorden met u. Kijk, en dat greep mij wel aan toen ik dat las. Hè? Waarom? Je ziet daarin de veelzijdigheid. Kijk, wij zijn zo gauw genegen om over woorden. Ja, woorden. Woorden. Daar heb je ook niks aan. Geen woorden, maar daad. Maar dat de Heere, die zelf het woord heeft gericht tot zondaren, tot mensen. Dat de Heere van eeuwigheid een woord heeft gesproken, namelijk Christus. Het woord Gods. Het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Dat het dus een bijzondere kant is. Met even gesproken, in God het woord. Door het woord heeft hij zich geopenbaard. De Heer is daar blijkbaar gevoelig voor. Wat moet ik? Daar staan de verslagen. De ellende. Mijn portemonnee is weggestolen, alles is weg. En ik heb in mijn daden heb ik alleen maar overtreden. Die vliegen me aan, alles wat ik gedaan heb. Neem woorden met u. Wat had hij toch al gedaan? Hij durfde geen eens dichterbij te komen. In de tempel. Die fariseeën, die had nog heel wat daden. Hij deed dit en hij deed dat en hij deed zus niet en zo niet. He, hij was niet zoals die andere mensen en ook niet zoals die tollenaar die daar staat. Die man durfde geen eens naar omhoog te kijken. Die keek naar de grond en die sloeg zich op zijn borst. Maar hij had woorden bij hem. O God, wees mij zondaar genadig. Wat heb je daar nou aan? Wat heeft God nou aan die woorden, zou je zeggen? Betekent dat dan nog iets? Ergens moet je zeggen, nee, daar kun je God toch niet blij mee maken. God die een volmaakte en oneindige geest is. Ja, maar omdat God in Christus het woord gesproken heeft,
Daarom is de Heere God daar nou toch blij mee geweest. Daarom ziet hij er iets van zijn eigen werk in. Van zijn verzoenend werk. Hij ziet daar in de vervulling van zijn eeuwige vrederaad. Dat zondaren zalig zullen worden om het bloed van het lam. En daarom moesten ze niet meer over denken. Neem woorden met u. Want daar raak je God mee. Daar staat God voor open, want hij heeft door het woord gesproken. Door het woord de hemelen gemaakt. Zonder dat woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Neem woorden met u. Maar dat is toch ook armzalig? Ja, juist. Dat is heel armzalig. Als je niks meer hebt. Als je geen ene goede daad uit de kast kan halen. En je kan je ook niet meer herinneren wat voor goede werken je misschien gedaan hebt. Je hebt niks meer. Dan schuld. En ondergang voor ogen. En als dan de Heer zegt, de profeet, in de naam des Heer, neem woorden met u. Toch staat de Bijbel er vol van. Zelfs mensen die het woord niet konden spreken, alleen maar denken omdat ze niet praten konden, die hebben het ervaren. Neem woorden met u. Sommigen hadden het nog ineens over hun lippen. Eer ze riepen, kregen ze al antwoord. Wat wil je? Dat ik ziende mag worden. Wat ziende? Uw geloof heeft u behouden. Vrouw, groot is uw geloof. Ze had woorden bij zich. Meester, de hondekens eten toch ook van de kruikens die daar vallen van de tafel hun heren. Is dat nou alles? Ja, dat is zeker alles. God is alles. En hij hoort de jonge raven als ze tot hem roepen. Zou ik zelf ook niet zeggen. Als jij nou bij iemand zou komen. Bij familielid. Bij een goede bekende. Bij een kind, een zoon of een dochter die in de ellende zit. En die niet meer terug kan. Die niks mee kan brengen. Zou je dan ook niet zeggen. Zeg tot de Heere. Help me. Mijn grootvader had kort voor zijn sterven zo'n vreselijke dorst. Dat bracht een ziekte mee. En hij mocht niet drinken. Zuster, geef me toch alsjeblieft wat water. Nee, dominee, dat mag niet, dat weet u toch. Ach, geef me toch een beetje water. Nee, dominee, maar u weet toch wel dat de Heere Jezus nog veel meer dorst gehad heeft. Ja, kind, dat is waar. Weet jij nou of dat die koning ook voor jou geroepen heeft? Mij dorst. Toen begon de verpleegster te huilen. En opa zei, kind, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Daar heb je het ook weer, die raad. Dat is niet meer redeneren. Maar dat sluit even aan op de werkelijkheid. Neem woorden met u. En ga met die woorden naar de Heer, zegt de profeet. Draai om. Je hebt de afgoden aangeroepen. Je hebt de zon en maan en sterren aangeroepen. Je hebt allerlei rare dwaalwegen begeven. Naar de Heer. En al kun je niet meer praten, sfeer. zeg tot hen: neem weg alle ongerechtigheid. Dat zit ertussen. De ongerechtigheid. Je vraagt eigenlijk, zegt hij, om het grootste wat er is. Je kunt zeggen, ja, laat die Assyriërs inrukken. Dat kan. Laat ik alsjeblieft gauw beter worden. Laat me nog 10 jaar leven. Geef dat ik mijn vrouw terugkrijg die daar op de grond ligt, de ziel togen. Dat zijn grote dingen. Maar het grootste is, neem weg alle ongerechtigheid. Dan is het goed. Dan is het goed, want als sterft daar je man of je vrouw of je kind, als de ongerechtigheid vergeven is, is het goed. Als de ongerechtigheid weg is, dan is er een ingang. Al was het uit de diepste nood. Al was het allemaal, en dan is het ook, eigen schuld. Dat ons vlees en ons hart bezwijkt vanwege onze eigen schuld. Als ongerechtigheid verzoend, vergeven is, weggenomen is, dan is het alles goed. Dan stapt de moordenaar vrolijk. Of de engelen dragen hem vrolijk over de drempel van het paradijs. Dan gaan Rachels kinderen, al is het een smartelijke weg, maar ze gaan de eeuwige woning in en binnen. De ongerechtigheid. Alles waarin ik tegen u gezondigd. Vooral mijn gruwelijke ongeloof, mijn twijfel. Alles waarin ik niet op mijn plaats sta. Neem weg, Heere. Daar kun je niet voor bij Allah terecht. Allah heeft nog nooit een lam bekend gemaakt dat de zonde der wereld wegdraagt. In principe is het een keiharde godsdienst. Keihard. Je weet niet van die vergevende liefde in Christus. Dat is nou het geheim. Dat is de boodschap. O, hier is een God gelijk hij die de ongerechtigheid vergeeft. Geloof je dat? Geloof je dat als hij nou bij een doorbrenger terecht zou komen en je zou in zijn laatste ogenblikken getuige zijn dat hij met wat woorden, je zou zeggen, arm, zalige woorden, dat het enige is wat hij over heeft. En hij schreeuwt of zucht in zijn laatste moment: neem weg alle ongerechtigheid. Neem mijn zonde uit mijn dogen gunstig weg. Gedenk niet. Geloof je dan dat de Heer dat doet? Ik geloof het wel. Ik geloof dat de Heer het zeker doet. Hij is geen man dat hij liegen zal. De Heere geeft ze zelf in handen wat ze moeten zeggen. Wat ze mogen zeggen. Die ellende. De Heere wijst zelf de weg aan. Neem weg. Dat kom je ook veel tegen. Dat kom je veel tegen. Bij heiligen. Heilig. Ja, David en andere psalmdichters. Hoeveel keren dat je dat tegenkomt. Heere, vergeef toch al mijn ongerechtigheden. Heere, wil me toch wassen. Wil me toch niet aanzien. Wil me niet voor uw 40 dagen, want ik kan niet bestaan. Als je het goed bekijkt, de een mag dan wat dieper weggezonken zijn dan de ander. Als je het goed bekijkt, is dit de taal? En wat de taal? Van ieder kind dat zalig wordt, ieder mens. Al was hij een voorbeeldig mens, neem weg alle ongerechtigheid. Want er is niemand rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. En Jesaja gaat zo ver, die zegt, onze gerechtigheden, die zijn nog als een wegwerpelijk kleed. Als de Heer je nou wat goeds in je hart geeft. Dat je dit of dat in je hart krijgt om te doen, iets goeds. Je gaat naar een zieke toe. Of je geeft iemand die groot gebrek heeft, die geef je wat. Is dat dan ook verkeerd? Nou, op zichzelf is dat niet verkeerd. Ik haal weer even mijn grootvader aan, die zei het. Met de goede werken is het als met sneeuw. Die komen rein en wit van de hemel. Nou, ook niet meer, maar vroeger misschien nog meer. Rein en wit van de hemel. En ze maken een wit tapijt. Maar, zodra ze op de grond komen, daar staat er een hond die zijn behoefte erin doet. Daar geeft er iemand een grote kwaaier op. En zo ga je maar door. Het duurt niet lang en dan is het allemaal grauw. Zo zei opa, zo is nou ook met de goede werken. Die zijn goed. Die gerechtigheden die de Heere geeft, die zijn goed. Maar zodra ze bij ons zijn, worden ze bevlekt. Weet je hoe dat gaat? Nou, je hebt dan zoiets gedaan wat goed is. En je gaat naar huis en je denkt bij jezelf. Nou, hoe heb ik dat gedaan? Zou er nog wel iemand zijn die zoiets doet? Of je gaat het tegen een ander vertellen. Dat je die en die geholpen hebt. Dan is het alweer bedorven. Dan is het alweer bevlekt. Zie. Daaruit kun je leren. Wie we ook zijn. Dit hebben wij allemaal nodig. Neem weg. Alle ongerechtigheid. Het is voor mij een heel bekend vers. Vroeger haalde ik vaak in het gebed aan. Neem weg alle ongerechtigheid. Want dat is een struikelblok. Zo zwaar. Er is niemand die het uit de weg kan ruimen dan God alleen. En het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Die heeft het op zich genomen en weggedragen. En geef het goede. Ja. Dat komt er nog bij. Geef het goede. Sommigen willen dat zo verklaren. Dat volk goed aan de Heer moet geven. Maar dat zie ik niet zitten. Wat moeten wij de Heer nou voor goed geven? Nee. Dan kun je het beter lezen als datzelfde gebed. Heer, neem weg de ongerechtigheden. En geef er wat anders voor in de plaats. Anders is er ook zo'n dode boel. Bij ons. Anders is het ook, dan praten mensen over de vergeving en over dit en over dat. Hebben misschien wel wat van beleefd of geloofd in zijn leven. Maar het is allemaal even akelig. Geef het goede. Wat is het goede? Heere, geef uw genade, uw gunst. Gun leven naar mijn ziel. David, die wist wel dat de Heer gezegd, je zonden zijn vergeven. Maar daarmee had hij het goede nog niet. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Alsjeblieft. Hij wist wel dat hij de Heilige Geest nog had. Maar neem uw Heilige Geest niet van me, Heere. Laat me toch vrijmoedig de zondaars uw wegen leren. Het goede. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. Geef het goede. Kom, Heer Jezus. En verblijd ons van harte. Door uw genade. Laat ons uw stem horen in het heilige evangelie. Laat uw bitter lijden en sterven. Ons tot een eeuwige troost zijn, dat u in der waarheid het lam zijt, dat de zonde der wereld wegdraagt. Zo zullen wij betalen, de varen onze lippen. Je weet, er wordt hier gezinspeeld op een offer. Varen, er waren een soort jonge koeien, die werden aan de Heere geofferd. Maar ja,
Je kan wel een lofoffer aan de Heer gaan brengen met een groot chagrijnig gezicht rondlopen. Of een schuldoffer gaan brengen en met je neus in de wind lopen. Dat kan ook nog. Nou, zegt hij, dan zullen we betalen de varen onze lippen. Laten we nou maar niet meer over koeien. Die hadden ze toen niet meer toen ze weggevoerd werden. Ze hadden niks meer om de Heer een geschenk te geven. Heren, als u nou het goede geeft, dan zal het zo zijn. Straks in het verre land. Hier voor de stervende kindertjes en moeders. Dan zal hier weer klinken, o wonder aller wonderen. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, daar ik u verwacht. En mijn hart wat mij mogen treffen, tot de God mijn leven heffen. Het is ook wat. Hij heeft niks. Hij zegt, heren, hier ben ik met een paar woorden. Ik kan niets, maar geeft u het me, alstublieft. U hebt gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vermelden. Heren, ja, dan zijn we nog vergeten. Want toen Jacob terugkwam bij Laban vandaan, toen vergat hij nog naar Bethel terug te gaan. Had hij de heren beloofd. Als de Heere met hem zou zijn en hem zou zegenen en de Heere alles waar zou maken, dan zou hij daar de tiende gaan brengen van alles wat de Heere hem gegeven had en hij was niet geweest. En toen zei de Heere vooruit, terug naar Bethel. Dat heb ik beloofd. Hij moet er altijd maar bijgebracht worden. Maar toch, wanneer de Heere ons verkwikt, dan zingen ze gewoon de lof. Ze begonnen toch blijde te zijn toen de verloren zoon thuis kwam. En je leest het toch zo dikwijls in Psalm 107. Als de Heer het uit de benauwdheid had gered, laat ze de Heer prijzen in de gemeente. Laat ze hem lofofferen brengen, want hij had ze verlost. Ja, dat zijn de varen onze lippen. Kan zo opeens gebeuren. In de kerk of thuis. Bij het wasmachine of in de schuur. Of waar je ook zit. Al zit je achter je hobbytafeltje of wat ook. Kan zomaar ineens. Want goedertieren is de Heere. Voor zulke schavuiten? Ja. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Wat is dat aangename? Ja. Wat hebben we ook daarin onszelf voor de Heere maar aan te klagen en te zeggen, lieve Heere, wat ben ik toch een akelig mens. Ik zou u alleen prijzen. En mijn tong kleeft aan het stof. Ai. Zie mijn nood. Doe mij toch naar uw woord herleven. Ik lei voor uw oog mijn weg en wandel bloot. En welke angst mij immer mogen doen beven. Maak voort zo, Heer, aan mij weldaan groot. Dat zijn de aangenaamste ogenblikken. Als we de Heer mogen prijzen. Als we mogen zeggen, vriendelijk bedankt, Heer. Dat u zo goed bent voor zo'n slecht mens. Nog eens plaats een stukje, dan gaan we naar huis. Assur zal ons niet behouden. Ze zaten toch immers allemaal uit te kijken naar Egypte, naar Assur. De paarden van Egypte, de kracht van Assur. Oh, ze hadden zich aan alle kanten ingedekt, dat er niks kon gebeuren. Maar nou zijn ze erachter gekomen. Als erop aankomt, worden ze door iedereen in de steek gelaten. En alles roept ons toe. Bij mij is het niet. En al verteer je je leven in deze wereld, buiten God. Weet je wat eind is? Een schop. Kunnen ze je niet meer gebruiken hoor. Afgedankt. Dan zit je ergens driehoog misschien nog in een klein kamertje op je dood te wachten. Zo is het onder de mens, maar zo is het niet bij de Heer. Hier wordt het erkend. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op Egyptische paarden. Zoals we dachten, zoals we droomden. We zullen ook niet meer tot het werk van onze handen zeggen, gij zijt mijn God. Deden ze dat dan? Dat deden ze. Ze maakten beelden en daar knielden ze voor. Ze knielden onder hoge bomen, op hoge bergen. Alles wat ze zelf gemaakt hadden. De Heer zei, mensen, er is geen God behalve ik. Ja, zeiden zij, maar... En tot het werk van onze handen zullen we niet meer zeggen, gij zit onze God. Dan komt er nog een wonderlijk stukje aan het eind. Er zat geen eens amen achter, dit gebedje, maar het is niet zo erg. De Heere is de amen, de getrouwe en de waarachtige. Maar dan moet je nou zo lezen, hè? Dan is het zo'n beroep op die barmhartigheid. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Daar liggen de wezen, de weduwe. En al letterlijk en figuurlijk, wat een ellende is er over Efraïm gekomen. Wat een ellende kan het mensenleven treffen. Kan. Heere, een beroep op u. Ik heb niets op te pleiten, bij mezelf. Maar er is iets in u, dat weet ik uit uw woord. Dat u een man van de weduwe en een vader der wezen zijt. Heer, ik ben alles kwijt. Wij zijn alles kwijt. Maar bij u vindt een wees ontferming. Toe, Heer. Ik ben het niet waardig. Alsjeblieft. Ze zeggen heus niet, gooi me nou maar in de hel of zo. Nee. Nee. Het is meer de Heer Jezus. Die is nodig. Zegt gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Dan is het goed. Als u mijn heil bent. Zie je, die pleitgrond ligt buiten onzien God. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Wat een woorden, hè. Het is maar kort. En toch zit er alles in. Wat zou de Heere nou doen? Dat gaan we nou in het vervolg naar luisteren. Wat de Heere geeft ten antwoord. Op die niets hebbende, die schuldige mens. Die daar met een paar woorden staat. En niks heeft. Geen daden. Hij moet het van de daden des Heren hebben. Dat hij vergeeft. Dat hij het goede geeft. En dat hij zijn liefde uitstort in het hart. Amen.